in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes, zij ons begin, onze voortzetting en ons einde, opdat God drieënig worden verheerlijkt in zijn deugden, de zon daarop het diepst vernedert en het strekken tot zaligheid der zielen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we met elkaar uit de 35e psalm, de versen 9 en 13. Ik zal in tegenwoordigheid van het grote volk, uw majesteit, de erkentenis van mijn hart bewijzen. Ik zal u voor aller ogen prijzen, dat zij dan die mij zonder een vervolgen om mijn tegenheen niet juichen, nog in hunne waan op mij hun schimpende ogen slaan. Laat vrome juichend te allen tijd om mijn gerechtigheid verblijd. Die lust, die ijver nooit bedwingen, maar zeggen onder het vrolijk zingen, verheerlijkt zij de hoogste God. Hij schenkt zijn knecht een vreedzaam lot. Dan meldt mijn tong met diep ontzag uw recht, uw lof, de ganse dag. De verzen 9 en 13 uit de 35e psalm. met elkaar belijdenis van ons heilig, algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Laten we nu met u gaan lezen wat we vinden bij de profeet Ezechiël. Het 47ste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 12. We noemen nu Ezechiël 47, van vers 1 tot en met 12. Daarna bracht hij mij weder tot de deur des huizes, en ziet, er vloten wateren uit van onder den dorpel des huizes naar het oosten, want het voorste deel des huizes was in het oosten, en de wateren daalden af van onderen uit de rechterzijde des huizes van het zuiden des altaars. En hij bracht mij uit door de weg van de noorderpoort, en voerde mij om door de weg van buiten tot de buitenpoort, de weg die naar het oosten ziet. En ziet, de wateren sprongen uit de rechterzijde. Als nu die man naar het oosten uitging, zo was er een meetsnoer in zijn hand, en hij mat 1000 ellen. En deed mij door de wateren doorgaan, en de wateren raakten tot aan de enkelen. Toen mat hij nog 1000 ellen, en hij deed me door de wateren doorgaan, en de wateren raakten tot aan de knieën. En hij mat nog 1000, en deed mij doorgaan, en de wateren raakten tot aan de lenden. Voorts mat hij nog 1000, en het was een beek waar ik niet kon doorgaan, want de wateren waren hoge wateren, waar men door zwemmen moest, een beek waar men niet kon doorgaan. En hij zeide tot mij, hebt gij het gezien, mensenkind? Toen voerde hij mij en bracht mij weder tot den oever der beek. Als ik wederkeerde, ziet, zo was er aan den oever der beek zeer veel geboomte van deze en van gene zijde. Toen zeide hij tot mij, deze wateren vlieten uit naar het voorste Galilea en dalen af in het vlakke veld. Daarna komen zij in de zee uitgebracht zijnde, zo worden de wateren gezond. Ja, het zal geschieden dat alle levende ziel die er wemelt, overal waarheen een der twee beken zal komen, leven zal. En daar zal zeer veel vis zijn, omdat deze wateren daarheen zullen gekomen zijn, en zij zullen gezond worden, en het zal leven, alles waarheen het deze beek zal komen. Ook zal het geschieden dat er vissers aan dezelfde zullen staan, van Engedi af, tot en Eglaïm toe. Daar zullen plaatsen zijn tot uitspreiding der netten. Haar vis zal naar zijn aard wezen, als de vis van de grote zee, zeer menigvuldig. Doch haar modderige plaatsen en haar moerassen zullen niet gezond worden. Zij zijn tot zout overgegeven. Aan de beek nu, aan haar oever, zal van deze en van gene zijde opgaan allerlei spijsgeboomte, welks blad niet zal afvallen, noch de vrucht daarvan vergaan. In zijn maanden zal het nieuwe vruchten voortbrengen, want zijn wateren vlieten uit het heiligdom, en zijn vrucht zal zijn tot spijs en zijn blad tot heling. Laten we nu met u gaan lezen wat we gaan overdenken. De 20e zondagsafdeling uit de Heidelberger Catechismus. Zondag 20. En in de 20e zondagsafdeling wordt gevraagd: wat gelooft gij van de Heilige Geest? En dan uit het antwoord: eerstelijk dat hij tezamen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. En ten andere dat hij ook mij gegeven is, opdat hij mij door een waar geloof Christus en al zijn weldaden deelachtig maken, mij troosten en bij mij eeuwiglijk blijven. Laten we nu met elkaar bidden om de bediening van die geest. Goedertier en volzalige God, die in de weg van uw aanbiddelijke goedheid ons ook aan de namiddag van deze nieuwe dag nog hebt willen samenbrengen aan de plaats des gebeds. Ach, daar buigen we ons bij vernieuwing voor u neder. We zijn toch telkens weer die diep afhankelijke schepselen van de invloeden en bediening uw heilige geestes, Heere. En daarom smeken wij u, wat gij onthouden zoudt in uw vrijmacht, wil die bediening van uw geest ons niet onthouden. Want immers het is die geest des vaders en des zoons die leidt in alle waarheid en die toch in het hart waarin die heilige geest nu door het woord zijn intrek neemt, openbaren gaat wie en wat gij, o gezegende Heer Jezus Christus, voor de uwen zijt, hoe ze alles in u hebben, in leven en sterven, voor tijd en eeuwigheid. Hoe is het die Heilige Geest die toch plaats maakt in dat hart, Heere, voor u. Hoe hebt ge het zelf getuigd voor uw heengaan van deze wereld? Verheerlijk de koning uwer kerk. Het is u nut dat ik wegga. Ik zal u een anderen trooster schenken. En die zal bij u blijven in der eeuwigheid. En die trooster zal het uit het mijne nemen. En hij zal het u verkondigen. En zo zijt gij het, o gezegende Heilige Geest, die werken gaat in dat hart des zondaars, overtuigd van zonde, gerechtigheid en oordeel. Maar waar gij ook zijt, een geest der verbinding, dat hart verbinden gaat met die gezegende Heer Jezus Christus, die alleen het leven is. Ach, het is toch het zuivere kenmerk van de zaligmakende bediening van die Heilige Geest, dat het hart begeerig wordt om in u, Heere Jezus, gevonden te worden, om in uw bloed gereinigd en met uw gerechtigheid gedekt, met God verzoend te mogen worden. Immers het ware leven dat gij in het hart van den uitverkoren zondaar werkt, dat leven ziet toch altijd uit naar de schuldvergevende genade en liefde Gods des Vaders. Hoe kan het onder de bedouwing des Heiligen Geestes in dat hart vaak nood worden? Hoe word ik ooit nog met God verzoend? Wat laat alle wetenschap de ziel dan in de steek, Heer? Want hoe leert dat hart dat het zich met de wetenschap der dingen niet redden kan, maar dat ze u zelf nodig heeft om het geheim in het hart te verklaren en te openbaren? En hoe nu in die Heer Jezus zo zalig ruim en mogelijk is om met God verzoend en verenigd te mogen worden. Heere, wij bidden u, waar we in deze uren geroepen worden, om over die Heilige Geest en zijn gezegende werking in de harten der zijnen na te denken, op grond van wat gij zelf daarover in uw woord hebt geopenbaard, mocht het u behagen in onze harten daarvoor plaats te maken. Heere, bind ons aan uw getuigenis, dat eeuwig zeker is en dat eenvoudige wijsheid leert, opdat onze zielen door dat woord gevoed mag leven, opdat onze harten in dat woord het leven vinden mag, Heer. Ach, het zijn toch uw brieven, gezegende koning uw kerk, die gij aan uw kerk geschreven hebt. En als ze ze nu eens mogen lezen bij het licht des Heiligen Geestes, Heere, dan zijt gij toch ook die Heilige Geest die hun brieven brengt voor het aangezicht van die dierbare bruidegom, om ze bij God te brengen. Wel nu dan, Heere, mocht ge die levendmakende bediening, het zij voor het eerst, het zou groot wezen, en waar gij het werkt in den weg der middelen, mocht het u behagen het in deze uren nog eens te willen doen, in het hart der jongeren en in het hart der ouderen. Want we hebben het allemaal nodig, zonder dat ons die Heilige Geest gegeven is, blijven we buiten uw koninkrijk. Ach, dan kan er soms wel veel zijn, Heer, dat er nabijwerk is. Daar kan zoveel schijn wezen, zonder wezen. En dat doet het recht ontdekt hart door den Heilige Geest zo menigmaal nog vrezen. Ach, ik vrees dat ik nog alles mis. En dat het werk niet in der waarheid is. Omdat dat hart toch buiten u, o Heere Jezus, niet rusten kan. En in u alleen maar de vrede en de zaligheid kan vinden. Mocht ge die harten eens insluiten. En dat ze het eens mochten getuigen. Dat hij ook mij gegeven is. O, dat grote wonder, want waar die Heilige Geest als een vrij geschenk Gods geschonken wordt in het hart, daar gaat hij toch nooit meer weg, die mij zal troosten en die eeuwiglijk bij mij blijven. Gij zij de beste gave die een mens verlangen kan, o dierbare Heilige Geest. Zo mocht ge dan in deze uren ons in het horen en in het prediken te samen willen verblijden door uw bewondere daden, ons verstand verlichten, onze blik verruimen, dat we door die geest bediend dat woord mogen uitdragen. Ach, dat vernedert de mens op het allerdiepst en het verhoogt u, o Heere, op het allerhoogst. En daar gaat het toch maar om, dat gij verheerlijkt mag worden, Heere. Wel nu dan, zie zo in zegenende zegening op ons terneder, ons verblijdende door uw wondere daden, in de genadige verzoening en uitdelging van al onze zonden en ongerechtigheden. Wil uw kerk gedenken, ook in deze dorre geesteloze tijden, Heere. Ach, mocht die werking des geestes nog eens in het midden van uw kerk rijkelijk geopenbaard worden. O Heer, de vruchten zouden nog eens worden aanschouwd. En u hebt ge het getuigd dat die tijden zullen komen, Heer. Dat al meer uw kerk zal worden. Een nachthutje in den komkommerhof. Een belegerde stad, Heer. Dat alle vijanden zich tegen uw kudde zullen stellen. En dat ze zal moeten verlieden in de holen en in de spelonken. Maar gij hebt ze tot hun eeuwige vertroosting toch uw dierbare belofte gegeven. En de poorten der hel zullen mijn gemeente niet overweldigen. Ze zal toch uit die bange tijd en uit die bange strijd en uit al die moeite en tegenheen gelouterd en geheiligd uitkomen. Vol zalige verbonds, Jehova. Zo mocht uw koninkrijk willen uitbreiden. Alle arbeid in dat koninkrijk onder jong en oud nog genadig willen zegenen. De arbeid der zending onder Israël, onder heidenen en Mohammedanen, onder hen die daar arbeiden, vaak in een weg van zoveel zorgen en moeite, vanuit den hemel uw heerlijkheid nog willen gedenken en zegenen, opdat uw koninkrijk vol worden en gelijk de wateren de bodem der zee bedekken, uw naam verheerlijkt worden over de ganse aarde. Heere, hoor zo ons ootmoedig smeekgebed. Wil ons zo verblijden door uw wondere daden in de genadige verzoening en uitdelging van al onze zonden en ongerechtigheden in het bloed des lams, dat betere dingen spreekt dan het bloed van Abel. Amen. Zie, geliefden, wat was het een wonderbaar visioen dat de profeet Ezechiël ontving. De Heere wilde Ezechiël tonen wat hij zou doen met dat volk wat hij zich ten erfdeel verkoren had. Immers, Ezechiël was de profeet die moest profeteren onder de ballingen in Babel. Het leek toen Jeruzalem gevallen was, Juda en Israël in de nacht der ballingschap was, dat het met Israël ten onder zou gaan. Daar was dan ook een volk in dat Israël, onder die ballingen, dat het voor de Heere beleed: Heere, naar uw goddelijk recht hebben we het oordeel verdiend. En nu is onze verwachting afgesneden en onze hoop is vergaan. En nu moet de profeet Ezechiël naar die schier troosteloze ballingen, om ze te gaan vertroosten met Gods toezeggingen, dat, hoe donker of het er ook uitzag, hoe het zichtbaar scheen dat het volk ten onder ging, God er nog was. En dat die God aan zichzelf gebonden is, krachtens een gezegend verbond, dat volk te gedenken en dat volk te bewaren. En u geeft de Heere in dit wonderbare visioen van de wateren die vlieten vanuit het heiligdom van onder den dorpel des tempels, hem te zien hoe de Heere nu door zijn Heilige Geest toch weer zal werken in dat ballingenvolk. Hij zal ze terugbrengen uit de ballingschap. Hij zal ze weer in de vrijheid doen delen. Ja, hij zal ze zo menigvuldiglijk doen uitbreiden, dat Israël, het geestelijke Israël, gevonden zal worden van het noorden tot het zuiden en van het oosten tot het westen. De man met het meetsnoer, zo wordt hier gezegd. Naar alle waarschijnlijkheid is dit geweest de engel des Heren zelf. En hij nam in den geest de profeet Ezechiël mee. En toen bracht hij hem in het voorhof van de tempel. En daar kreeg hij te zien de oorsprong van de wateren die hij zag vlieden van onder de dorpel van de tempel. En als dan die man met het meetsnoeren in den voorhof gebracht heeft, ziet hij hoe uit de zuidzijde van het brandofferaltaar dat water vliet. Dat had een machtige en rijke betekenis, want immers op het brandaltaar werden gebracht de zoen- en zondoffers. Heel dat altaar sprak dus enerzijds van het majesteitelijke recht van God. Hoe God alleen maar genade vergeving schenken kan op grond van zijn recht. En daarom moest op het altaar het offer gebracht worden, het leven gegeven, het bloed moest vloeien. En zo symboliseerde dat offerdier de verzoening die eens door het lam, Jezus Christus zelf, zou worden aangebracht. En als vrucht van de verzoening met God, toont dan de engel des Heren, de man met het meetsnoer, wat nu die vrucht is. Als God is verzoend, geeft hij rijkelijk de bediening des Heiligen Geestes. En dan beelden die wateren die vanuit de zuidzijde van dat altaar vlieden, de bediening des Heiligen Geestes. God is verzoend en u stroomt zijn genade ruim en rijk en diep en vol. Want die man met het meetsnoer neemt hem mee. En dan, we hebben het u nog voorgelezen, dan meet deze man 1000 ellen. En dan zegt hij tegen de profeet: doorwaad het nu. En dan gaat hij erdoor, maar het water komt pas tot aan zijn enkels. En hij meet weer 1000 ellen, maar dan is de stroom al zoveel breder en dieper, dat als hij erdoor gaat, raakt het water tot aan zijn knieën. Maar ik kan er nog door. En de engel meet weer 1000 ellen. En als dan de profeet weer op zijn beveller doorgaat, is het water al zo hoog gestegen dat het komt tot aan zijn lendenen. Nu mat hij voor de 4de maal 1000 ellen. En als dan de engel zegt nu, ga er nu door, dan kan de profeet niet meer. Dan kan hij alleen maar zwemmende de overkant bereiken. Zo breed en zo diep is de stroom geworden, het water dat vloot vanuit de zuidzijde van het altaar. Ziet ge dit, zo vraagt de man met het meetsnoer, ziet ge dit, o mensenkind? En dan wordt hem getoond hoe nu die wateren vlieden in de Dode Zee. U weet dat de Dode Zee de plaats was waar eens Sodom en Gomorra gelegen had. God had in zijn heilige toren rechtvaardiglijk Sodom en Gomorra van de aarde verdaan. En sindsdien was daar eeuwenlang, en het is er tot vandaag toe nog, de Dode Zee. In die zee kan vanwege het sterke zoutgehalte van het water niets leven. Men zegt zelfs dat geen vogel over die Dode Zee vliegen kan. Wel nu, die engel des Heren toont hem nu. Ziet ge hoe nou die wateren vlieden in die Dode Zee, waar het alles dood is en waar het leven niet gevonden wordt. Maar nu worden, zo staat er, door die wateren die uit het altaar vlieten, worden de wateren van de Dode Zee gezond en het krioelter van de vissen. Hij laat hem zien hoe aan beide zijden van de Dode Zee nu de vissers staan, die overvloediglijk vis vangen. En aan beide zijden van de stroom die vliet uit het altaar staat allerlei geboomte met rijke spijs. Zo vertroostte de Heere zijn kerk van den Oudendag. Zo vertroost de Heere nog zijn kerk van den Nieuwendag. Het is alles dood buiten den Heilige Geest. Maar waar de werking van den Heilige Geest komt, daar wordt ook in, want immers de Dode Zee is het beeld van het hart van de mens van nature, dor en dood vanwege onze zonden en ongerechtigheden. Maar komt nu die stroom des geestes in dat dode zondaars hart, dan wordt er het leven gewekt en de vruchten worden gezien. Kom, dat is het waarvan deze 20e zondagsafdeling ons spreekt. Als het gaat over de vraag, wat gelooft ge van den Heilige Geest? Voor we dit nu gaan overdenken, zingen we met elkander uit de 36e psalm, de verzen 2 en 3, en intussen doet gij uw arbeid.
Thank you.
geliefden, in het antwoord op de vraag, wat gelooft gij van de Heilige Geest? Antwoordde onderwijzer, eerstelijk dat hij tezamen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. In dit antwoord ligt dus duidelijk de persoonlijkheid van den Heilige Geest uitgedrukt. En dit is dan ook volkomen in overeenstemming met wat de Heilige Schrift leert. Immers in Gods woord wordt ons duidelijk geleerd dat ook de Heilige Geest een goddelijk persoon is, evenzo goed als de Vader en als de Zoon. De Socinianen in de dagen der hervorming en met het oog daarop hebben ook onze opstellers er de nadruk op gelegd van de catechismus dat ook de Heilige Geest evenzo goed een persoon is, omdat al in de dagen van de hervorming de Socinianen loochenden dat de Heilige Geest een persoon was. Zij leerden, de Heilige Geest is slechts een kracht die van God uitgaat. En datzelfde leren tot vandaag toe de modernen. Ze zeggen, de Heilige Geest is geen persoon, maar de Heilige Geest is de kracht waardoor God werkt. Dan is er dus één persoonlijk God en die zijn krachten en zijn werkingen overal openbaart. En die krachten waardoor God nu werkt, zeggen ze, is een Heilige Geest. Ze spreken dan ook niet van de Heilige Geest, maar van een Heilige Geest. Ik wil daar niet lang bij stilstaan en er u niet mee gaan vermoeien, geliefden. Ach, wie met beide voeten staat op het woord van God, als het geïnspireerde woord van God, die weet maar al te goed dat dit een grove en een schrikkelijke dwaling is. Hoe wordt hier de Heilige Geest aangerand? In zijn hoogheid, in zijn heerlijkheid en in zijn majesteit. Duidelijk leert de Heilige Schrift ons, er is een drieënig God, Vader en Zoon en Heilige Geest. De Heilige Geest is dus maar niet een eigenschap van God, maar niet een kracht waardoor hij werkt, maar hij is een persoon. Let eens op, wat zei de Heere Jezus tot zijn discipelen, toen zijn lijden aanstaande was en hij niet lang meer met zijn discipelen op aarde zou vertoeven. Toen heeft de Heere Jezus tegen zijn discipelen gezegd, ik zal u een andere trooster zenden en die zal bij u blijven tot in der eeuwigheid. Hoe duidelijk zegt dus hier de Heer Jezus, ik ga wel weg, maar er komt een andere persoon voor mij in de plaats en die zal eeuwig bij u blijven. Zeker, nu wordt de Heilige Geest wel eens in de schrift een kracht genoemd. Natuurlijk, als alle bestrijders van de persoonlijkheid van de Heilige Geest dit zeggen, dan ontkennen we dat niet. In de Heilige Schrift wordt duidelijk geleerd dat ook de Heilige Geest wel een kracht is. Maar dan wil dat niet zeggen, hij is geen persoon, maar dat is de werking die van de Heilige Geest uitgaat. Denk bijvoorbeeld maar, als de engel komt tot Maria, de moeder des Heren, dan krijgt ze deze boodschap. Dat heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods zoon genaamd worden. En u zal de kracht des Allerhoogsten u overschaduwen. Bij de discipelen. De discipelen krijgen de boodschap dat als Jezus is opgevaren naar de hemel, dan moeten ze te Jeruzalem blijven totdat ze met kracht zullen aangedaan zijn uit de hoogte. Zo wordt dus de Heilige Geest wel een kracht genoemd, maar nog eens, dat is om zijn veelzijdige werking in het licht te stellen. Want ach, het werk van de Heilige Geest, het is zo heerlijk, het is zo rijk en het is zo zalig. Daarom wordt de werking van de Heilige Geest ook wel genoemd de douw. Zoals in Palestina de douw opkwam uit de Middellandse Zee en dan als zware, dikke nachtmist neerstreek over berg en dal en dan het verschroeide aardrijk weer verkwikt, verfrist, vernieuwd, verlevendigd, verjongd werd. Zo wordt nu onder het beeld van de douw voorgesteld wat die Heilige Geest doet als die neerdaalt op dat dorre, dode zondaars hart. Het wordt verkwikt, vernieuwd, verlevendigd, verjongd. Dan gaat het vruchten voortbrengen. Zo wordt de Heilige Geest ook wel vergeleken bij een vuur, zoals het vuur reinigend en richtend werkt. De Heilige Geest wordt ook vergeleken bij de wind. Gehoord hem, gevoeld hem. Maar ge weet niet van waar hij komt, nog waar hij heen gaat. Zo lees ik in de Heilige Schrift dat de Heilige Geest ook wel vergeleken wordt met de regen die van den hemel neerdaalt op het late nagras en dan ook weer het leven en de groei wekt. Ook wordt de Heilige Geest wel vergeleken bij de duif die levenwekkend broedde over de wateren. Maar nog eens, dat ziet alles op de veelzijdige werking van den Heilige Geest. En die werking is zo machtig en zo krachtig en zo heerlijk dat we het werk van die Heilige Geest in zijn hoogte en diepte, in zijn breedte en lengte ook nimmer zullen kunnen peilen. Maar dit alles neemt niet weg dat de onderwijzer met recht zegt: de Heilige Geest is tezamen met de Vader en met de Zoon waarachtig en eeuwig God. Die Heilige Geest gaat uit van den Vader en van den Zoon. Daarom wordt de Geest dan weer eens genoemd de Geest des Vaders. Dan weer wordt hij in de Heilige Schrift genoemd de Geest des Zoons geliefde. Ook worden hem, ook zo'n duidelijk bewijs dat de Heilige Geest een persoon is, hem worden goddelijke namen gegeven. Goddelijke werken en goddelijke eer, zoals we gedoopt worden in de naam des Vaders en des Zoons, worden we ook gedoopt in de naam des Heiligen Geestes. Omdat de Heilige Geest een goddelijk persoon is, daarom kunnen we hem smarten aandoen, hem bedroeven, uitblussen, liegen, lasteren. Denk maar aan Ananias en Safira, als ze met opzet en tegen beter weten in met de leugen verschijnen in het aangezicht, in den tempel, voor het aangezicht des Heeren. Hoort toe dan Petrus zegt, ge hebt de mensen niet gelogen, maar Gode, den Heilige Geest. Hoe wordt aan die Heilige Geest ook goddelijk werk toegeschreven? Want wat die machtige, krachtige Simson nog niet vermocht, dat vermag de Heilige Geest. En dat is dit. En dat is het heerlijke werk wat de Heilige Geest doet. Harde, dode zondaars harten verbreken en levend maken. Want er is niets wat het hart van een mens verbreken kan dan de Heilige Geest. En zo doet die Heilige Geest ook goddelijk werk, geliefde. Denk bijvoorbeeld eens, ik begon vanavond met dat wondere visioen van die levende wateren uit het heiligdom. Diezelfde Ezechiël heeft nog zo'n wonderheerlijk visioen ontvangen. Toen de Heeren hem wilde zien hoe het nu mogelijk was dat dode, dorre beenderen levend kunnen worden. Denk dan aan dat visioen uit Ezechiël 37. Dan zegt de Heere tegen hem, Ezechiël, nu moet je heel dat dode dal, het staat er met nadruk, geheel rondom gaan. Hij mag dus geen plekje overslaan in dat dode dal. Maar zegt de Heere, gaat het nu geheel rondom. En als dan Ezechiël heel dat dode veld is rondgegaan en hij ziet daar duizenden en duizenden dorre doodsbeenderen liggen, is het wonder, als hij het rondgegaan is, dat hij dan verzucht, hoevele zijn er, en ze zijn zeer dor. Maar dan zegt de Heere Ezechiël, preek nu maar tegen die dorre doodsbeenderen. En als hij dan het woord van de levende God brengt tot die dorre doodsbeenderen, hoe wordt dan het Nieuw Testamentische woord vervuld? Zullen doden horen de stem des Zoons Gods? Jazeker, zegt de Heere, ze zullen die horen en ze zullen leven. Wel nu, dat was onder het oude verbond al bij Ezechiël. Spreek nu maar tegen die dorre doodsbeenderen. En u weet, dan komt er een geklepper van die doodsbeenderen in dat dal. En ze trekken naar elkaar toe. En daar groeien pezen over en spieren over en vlees over en er komt een huid over. En dan staat het vol lichamen. Maar het zijn nog lijken. Maar zeg dan de Heere Ezechiël, roep nu de Heilige Geest aan. Gij geest, kom aan van de vier winden en blaas in deze gedoden. En als dan de Heilige Geest in die dode vallei neerstrijkt, dan wordt er, zo staat er, dan wordt het één opstandingsveld. En wat dood was, is dan springlevend. Zie daar het kostelijke, heerlijke werk van den Heilige Geest. Hij opent de ogen, hij verlicht het verstand en hij reinigt het hart. En waar het dus nu op aankomt, geliefden, wel dat zegt de onderwijzer nu zo kostelijk, als hij ten tweede zegt dat hij ook mij gegeven is, opdat hij mij door een waar geloof Christus en al zijn weldaden deelachtig maakt. En dat is nu het allervoornaamste, want het is groot en het is rijk dat die Heilige Geest dode zondaren levend maakt. Maar nu is het grootste en het voornaamste dat die Heilige Geest ook mij gegeven is, opdat hij ook mij levend maken. Die Heilige Geest moet dus persoonlijk bezit worden. Want, en laten we daar wel op letten, de Heilige Geest wordt niet aan alle mensen gegeven. De Heilige Geest wordt gegeven aan de gelovigen. Daarom staat er zo met nadruk dat hij ook mij is gegeven. En daar komt het op aan. Want of ik nu al weet dat die Heilige Geest woont en werkt in Gods kerk. Dat hij werkt in de gemeente. Dat hij de leidsman is van de geestelijke pelgrims op aarde. Dat is voor mij niet genoeg. Ik moet die Heilige Geest deelachtig zijn. En u kan de wereld hem niet ontvangen, want ze kent hem niet. En zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. De Heilige Geest is dus alleen het deel van hen die door Gods genade op de weg des levens zijn gebracht. En aan hen is de Heilige Geest gegeven. Laten we daar ook vooral op letten, geliefde, dat hier niet staat dat hij is genomen, maar dat hij is geschonken. Het is een werk Gods in het hart van de uitverkoren zondaar. En dat is altijd een werk van vrijmachtige genade. Ook hier geldt het woord, ik doe het niet om uwentwil, maar ik doe het om eens grote naams willen. Mij gegeven. Wie moet hier niet wegzinken in diepe verootmoediging des harten voor God? Wie moet hier niet aanbidden dat vrije werk Gods in het hart van Gods keurlingen? Die Heilige Geest is ook mij gegeven. Ach, elk woord is hier even dierbaar, wonderbaar, aanbiddelijk en rijk, geliefde. Hij, dat is dus de Heilige Geest. En die is gegeven aan onheilige bondsbrekers die in het paradijs van God zijn afgevallen en die God verlaten hebben en die nu liggen op de vlakte des velds, vertreden in hun bloed en in hun vijandschap tegen God. Is het niet groot dat God nu die dierbare Heilige Geest aan zulke vijandige zondaren geeft, geliefden? Dat hij ook, dat is evenals aan anderen, ook ik deelgenoot van die genade. Ach, wat zou het een voorrecht zijn, geliefde, als we vanavond het mee konden zeggen. Hij ook aan mij gegeven. O, dan zijn het onder het oude verbond een Rahab. Ik noem maar een enkele. Een Rahab. Een Rut. De Moabitische. Een Manasse. Die het mogen zeggen. Ook aan mij gegeven. Onder het nieuwe verbond. Daar is het. Een Zacchaeus. Daar is het. Een Paulus. Daar is het. Een stokbewaarder. Die mee hun hand kunnen opheffen en zeggen, ook aan mij gegeven. Zouden we het vanavond ook kunnen doen? Kunnen we het meezeggen? Zouden we onze hand kunnen opsteken? Die Heilige Geest, o eeuwig wonder, nooit te vatten. Maar die Heilige Geest, die is ook aan mij gegeven. O, dat anderen dit voorrecht te beurt viel, ja, dat kunnen ze nog wel verstaan. Maar ook mij, mij, de grootste der zondaren. Waarom was het op mij gemunt? Daar zoveel gaan verloren, die gij geen ontferming gunt. En dan gegeven, een vrij geschenk Gods. Ja, want wij zouden hem nooit opgezocht hebben, geliefde. Ach, een mens heeft van nature geen begeerte en geen lust en geen behoefte aan die geest der heiligheid. Maar nu komt vrij machtige en soevereine genade die heilige geest te schenken. Hij geeft het als een godsgeschenk in dat zondaarshart. En dat vloeit voort uit de eeuwige verkiezende liefde Gods. En kunt u daarom rijker geschenk indenken? De Vader en de Zoon, we lezen het in Gods woord, zij hebben beide een troon in den hemel. En de Heilige Geest, daar lees ik niet van dat hij een troon in den hemel heeft, maar wel dit, die Heilige Geest, die richt zijn troon op in het hart van den zondaar. Voor een verloren wereld gaf God zijn zoon. En in een verloren zondaar geeft Christus zijn heilige geest. En hier mag Gods volk wel uitroepen. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Dat hij ook aan mij gegeven is. Laten we nu goed opletten, geliefden, dat nu weer alle gaven des Heiligen Geestes niet zaligmakend is. Want het pad gaat hier nauw uit. Immers, daar kan soms wel eens een traan gestort worden. Daar kan wel eens een indruk in het gemoed zijn. Daar kan wel eens enige droefheid gevonden worden. En wenen en schreien en zuchten. Maar dat is altijd nog niet zaligmakend werk van den Heilige Geest. Het zij verre van daar, geliefde. Hoe geeft de Heere ons voorbeelden om er ons aan te toetsen? Neem Esau eens. En hij schreeuwde met een bittere schreeuw. Of, nog scherper voorbeelden, daar hebt u Biliam. Onder de algemene gave des geestes kan het vergaan. Hij had de algemene gave des geestes. En toen kon die Biliam veel heerlijks zeggen van dat volk, dat hij nu niet vloeken kon, maar dat hij door de algemene gave des geestes zegenen moest. En dan roept hij zelfs uit, dat hij zelfs begeert, om met dat volk, dat het zo goed heeft, hij wil met dat volk van God sterven. Maar hij bleef er eeuwig buiten. Of ik denk, ook een scherp voorbeeld, ik denk aan koning Saul. We lezen ook van Saul. Hij was onder de profeten. Denk eens aan Agab, die als die ziet dat hij God tegen had, zijn kleed scheurde en as op zijn hoofd strooide en gebogen ging, als in de rouw voor God, geliefde. En toch was het maar vrucht van conscientieovertuiging, van de algemene bediening des Heiligen Geestes. Lette daarom onze ziel nauwkeurig hierop. Weet u, als de Heilige Geest van God geschonken wordt in het hart van den zondaar, dan is het zaligmakend En dan komt er dit verschil. De algemene bediening kan ook nog roepen. O mijn zonde. Inderdaad. Calvijn zegt het zo scherp. Onder de algemene bediening van den Heilige Geest. Dan kan er in het hart van een mens ook nog wel eens droefheid wezen over de zonde. Maar de zaligmakende bediening. Kijk, en dat miste nu. En een Agab, en een Saul, en een Judas, die ook riep, ik heb verraden onschuldig bloed. Dat mist elk hart waar het slechts algemene bediening is. De waarachtige verootmoediging onder God vanwege de zonde en tegelijkertijd met een liefde in het hart dat naar God uitgaat. Dat is het zuivere kenmerk van de zaligmakende werking des Heiligen Geestes. Als die Heilige Geest van God geschonken wordt in het hart, dan overtuigt hij dus niet alleen van de zonde en de ongerechtigheid, dan wordt er niet alleen een verloren mens voor God geboren, maar tegelijkertijd is er in dat hart een liefde tot God geboren. Ze missen hem en ze kunnen hem niet missen. Ze durven voor zijn aangezicht niet verschijnen vanwege zijn heiligheid en rechtvaardigheid en vanwege hun vloek en doemwaardigheid. En toch ligt er een liefde die in dat hart is uitgestort, waardoor ze een betrekking op God krijgen. En waardoor dat hart zucht. Hoe word ik ooit met God verzoend? En dat hart, dat zo zaligmakend door den Heilige Geest bediend wordt, leert nu dit wat hier verder staat. Dat die Heilige Geest mij door een waar geloof Christus al zijn weldaden deelachtig maakt. Toetsen we daar nu ons hart eens aan, is in de waarachtige ontdekking van zonde en schuld, zijn we dus in waarheid wel een verloren zondaar voor God geworden. Dan roept dat hart uit, Heere, waar berg ik mij? Verberg uw oog van mijn bedreven kwaad, waardoor mijn ziel gevoelt de diepste wonden, delg toch uit mijn schuld en al mijn zonden, en tegelijkertijd uit kracht van die liefde schrijdt dat hart naar God toe. O God, mocht ik ooit met u verzoend worden. Dat is vrucht van de Heilige Geest die dan aan ons gegeven is. En dan gaat die Heilige Geest in dat zondaarshart door een waar geloof Christus en al zijn weldaden verklaren. Want die Heilige Geest is niet alleen een geest der ontdekking, der uitbranding en der veroordeling, maar die Heilige Geest is ook een geest der verbinding. Ach, dan kan die ziel in het eerst niet verstaan. Als zo die liefde eens in dat hart werkt, dan meent ze van kracht tot kracht voor te gaan. Dat het nu beter zal worden en rijker. Dan verstaat ze nog zo weinig van de ontdekkende bediening van die Heilige Geest. Want die maakt juist armer. Die Heilige Geest die gaat van alle grondjes afstoten. Die Heilige Geest is maar bezig alles onder je voeten weg te nemen. Tot er niets anders overschiet dan een verdoemelijk schepsel voor God. En daar gaat die Heilige Geest nu openbaren. Hoe zulk een schepsel die zelf niets heeft. Hoe die nu met God verzoend en verenigd kan worden. Door den Heere Jezus Christus. En als dan die Christus in dat hart geopenbaard wordt, hoe zingt dat hart dan met David uit de 51ste psalm? In het 6e vers, verwerp mij van uw aangezicht toch niet, hij laat van mij uw heilige geest niet scheiden. Dan wordt vervuld wat de onderwijzer hier verder zegt. Dat hij ook mij gegeven is, opdat hij mij door een waar geloof, Christus en al zijn weldaden deelachtig maken, mij troosten en bij mij eeuwiglijk blijven. Wat doet dus die Heilige Geest? Die heeft nog een kostelijke naam. De Heilige Geest wordt ook wel genoemd de bruidswerver. En dat in verband met hij maakt Christus en al zijn weldaden mij deelachtig. Hoe kostelijk zien we dit uitgebeeld. Op de grens van het nieuwe verbond staat de bruidswerver Johannes de Doper. En wat doet nu die Johannes de Doper? Wel, die doet niets anders dan in al zijn arbeid plaats maken voor de Christus. En dan wordt Johannes zelf niets. Hij zoekt zijn eigen eer niet, hij zoekt zichzelf niet, maar hij zoekt de heerlijkheid van Christus, wiens voorloper hij was. En dan getuigt deze Johannes, ach, ik ben zelfs niet waardig de riem zijner schoenen te ontbinden. Ik moet minder worden, hij moet wassen, ziet. Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. En zo is deze Johannes de bruidswerver. Hij werft dat volk om het heen te drijven naar Christus toe. Want Christus alleen is de grond van mijn leven. Christus alleen is de grond van mijn leven. de grond van mijn behoud. Onder het oude verbond zien we dat zo kostelijk uitgebeeld in Eliezer. Paulus haalt het later aan in zijn brief aan de Galaten. En dan is het ook zelfs de apostel Paulus die zegt, dit zijn ook dingen die een andere beduidenis hebben. Die Eliezer, hij is de bruidswerver voor Isaac. En wat doet die Eliezer dan? Maar niets anders als hij die Rebecca ontmoet om dat hart in te winnen, gaande te maken, klaar te maken voor de bruidegom Isaac. Hij stalt al die geschenken uit, hè? En dan gaat hij vertellen hoe rijk zijn heer wel is. En dat die heer maar één zoon heeft. En die zoon zal alles erven. En dan zet hij ze maar voor Rebecca neer. Kostelijke oorsiersels, armringen. En hij laat ze het alles zien, hoe rijk hij wel is. En naarmate dan Rebecca al die versierselen ziet, dan wordt haar hart zo gaande gemaakt. Ze vindt het heerlijk, al die geschenken. Maar ze heeft toch geen rust meer. Bij al de geschenken die ze heeft, gaat het haar nu om één ding. En dat is om de persoon, om Isaac zelf. En al zeggen ze dan thuis, kind, blijf nog een poosje. Dan zegt ze, ik zal trekken. Ze kan het niet meer uithouden. Dan wil ze bij hem zijn, voor wien haar hart is ingewonnen. En naar wien haar hart is gaande gemaakt. Zo wordt nu de Heilige Geest de bruidswerver genoemd. Christus en al zijn weldaden mij deelachtig maakt. Daar gaat die Heilige Geest in dat ontdekte zondaarshart uitstallen de weldaden die er in Christus zijn. Genade, goedheid, warmhartigheid, langmoedigheid, vrede, vergeving, rechtvaardigheid, wijsheid, heiligmaking. En als nu de ziel is al die weldaden met een waar geloof krijgt te zien, dan wordt het hart, en dat is ook weer het zuivere kenmerk van de zaligmakende bediening van de Heilige Geest. Want weet, onder de algemene bediening, dan kan een mens altijd rustig leven bij zijn indrukjes. Dan kan een mens leven bij zijn gemoedelijke toestandjes. Daar kan hij het in uithouden en daar kan hij bij leven en daar kan hij mee voort. Maar de zaligmakende bediening van de Geest die stalt al de weldaden van Christus uit en die maakt Christus in dat hart dierbaar. En daarom is ook dit een zuiver kenmerk in waarachtige bediening des Geestes. Dat hart zegt bij ogenblikken wel eens, het heeft wel eens uitgeroepen bij het zien van al die geschenken, al wat aan hem is, is gans beherden. Ze durft nog niet te zeggen, zulk een liefste is mijn. Dat durft dat hart nog niet. Maar het schrijt toch naar hem. Ach, dat hij de mijne ware. En ik de zijne. En dat is nou de zuivere werking van den Heilige Geest. Die neemt zelfs het liefelijke van de geschenken weg. Opdat we des te meer de persoon zullen nodig krijgen. En zo wordt door de Heilige Geest, door een waar geloof, Christus in het hart heerlijk gemaakt. En dan troost hij en hij blijft eeuwig. Was dat ook een rijk werk van den Heilige Geest? Want weet, in dat klaarmaken voor Christus. Wat nu die Heilige Geest in dat hart doet. Ach, dan komen er wel eens tijden. Als we de rijkdom van de geschenken niet meer zien. En we hebben weer een ledig in ons hart. Dat alleen maar met de borg, met Christus vervuld kan worden. Want Heere kan toch niet sterven. Heere, ik kan u buiten die borg toch niet ontmoeten. En zo schrijt en zucht dat hart. Om in die Christus en in zijn gerechtigheid met een waar geloof gevonden te worden. U weet, dan kan dat hart soms wel eens in droefenis ter neder zitten. Maar daar komt die Heilige Geest toch weer te vertroosten. We hebben het vanmorgen nog gehoord. Hoe troost die liefelijk. Troost, troost mijn volk. Zal uw lieder God zijn. De ziel komt wel eens in verlegenheid. En dan weet ze het niet meer. En dan troost die Heilige Geest. En hij doet Christus in dat hart zeggen. Mijn oog zal op u zijn. Ik zal raad geven. Het kan wel eens zijn dat onze ziel als in doodsgevaar terechtkomt. En daar troost die Heilige Geest dat hart. Als gij zult gaan door het water, het zal u niet overstromen. Door het vuur, ge zult niet verbrand worden. Als de ziel wel eens wankelmoedig ter neder zit, ik, de Heere, zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. O, wat heeft het hart vaak die vertroostingen onder alle omstandigheden van het leven nodig. En dat hij nu eeuwig bij mij blijft. Soms kan het wel eens zijn alsof hij voorgoed geweken is. Ik ben blij dat we dat ook in Gods woord lezen. Hoort hoe die Gideon eens uitriep. Gideon die riep eens in de verlegenheid uit. Indien de Heere nu met ons is. Waarom is ons dan dit alles overkomen? Zo kan het hart het wel eens uitroepen. Als die Heilige Geest er nu is. Waarom overkomt me dit dan? Ach, hij trekt zich wel eens terug. Om wijze bedoelingen. Houdt hij zich wel eens verborgen, maar hij gaat nooit meer uit dat hart. Hij is er en hij blijft er totdat hij die bruid van Jezus bij de bruidegom Christus gebracht heeft. En die Christus met zijn bruid gaat. In de tent zijns vaders. Vader, zie hier mij en degene die gij mij gegeven hebt. O zalig, die Heilige Geest in het hart te mogen dragen. Behagene de God van den hemel, waar het een vrij geschenk is. Waar het soevereine genade is. En daar ligt nu de ruimte. Want nu kan het voor allemaal. Geen zondaar te hard. Of te diep gevallen. Het kan. Want er is ruimte bij God. Omdat het vrije genade is. Bidden uwe zielen. O Heere. Dat die Heilige Geest. Ook. Mij gegeven wordt, dan is het eeuwig goed. Amen. Liefderijke en volzalige God, wees gij de toepasser van het woord, wat wij mochten overdenken. Ach, daar ligt toch alles in, want missen we die levendmakende geest, dan missen we toch nog alles, Heere. Ach, bewaar er ons toch voor, dat we niet rusten op wat algemene gaven. Och, dat we ons nauw onderzoeken in het licht van uw woord. Want waar gij die geest schenkt in het hart, gaat het toch met liefde tot u, o God, gepaard. Want dat hart ziet zich verloren en tegelijkertijd kan het u niet meer missen. En het is dat hart dat toch schreien leert. Verzoen de zware schuld die mij met schrik vervult. Bewijs mij eens genade, welke rijke vertroosting dan, als die Heilige Geest het nu openbaart, hoe de ziel in en door Christus met God verzoend en verenigd kan worden. En dat dit is voor eeuwig, o Heere, dat die Heilige Geest ook ons geschonken zij. Amen. Derde vers uit Psalm 119. Volgende week zondag, zo de Heer wil, hoopt u voor te gaan, professor van der Schuit van Utrecht. En nu wordt aan de uitgangen collecte gehouden voor de emeriti. Ontvang nu met biddende harten de zegen des Heren. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. Amen.